Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Welkom bij People Power Change. Ja, er is één constante in ons leven en in organisaties. En dat is natuurlijk dat er altijd wel wat verandert. Technologie, nieuwe collega's, nieuwe concurrenten. En natuurlijk gewoon onze eigen leeftijd. Want ja, elke dag word je een dagje ouder. Hoe veranderen mensen? Want zij zijn het immers die de organisatie vormen. In People Power Change gaan Jeroen Buescher en ik op zoek naar de geheimen van verandering in organisaties. En in deze aflevering hebben we een bijzondere gast, want Ben Tichelaar is namelijk onze gast, wekelijks columnist bij het NRC, internationaal spreker en bestseller-auteurs van onder andere, want ik ga ze niet allemaal noemen, want dan zijn we door de halve uitzending heen, Dromen Durven Doen, MBA in één dag en het boek wat dit jaar is uitgekomen, De Ladder, en daar gaan we het vandaag zeker ook over hebben. En daarnaast is het altijd een feest om met hem te praten over het vak van veranderen, want zijn passie voor menselijk gedrag spat er altijd af. Wij zijn dus blij dat hij er is, Ben Tichelaar.
People Power.
Ja, en ik heet u weer van harte, zoals u gewend bent. Welkom aan het knappend haardvuur genaamd People Power Change. Wij praten hier met onze gasten over hoe dan. We willen allemaal veranderen. We moeten allemaal voortdurend veranderen. Die open deur hoeven niet nog een keer in te trappen. Maar hoe doen we dat dan? En soms praten we hier met change agents die grote fusies begeleiden. En soms met mensen die diep in de ziel van de mens raken. En ik denk dat onze gast van vandaag heeft het vermogen om beide te doen. Om het grote perspectief te schetsen, maar het ook persoonlijk te maken. Zoals Glenn al zegt, we praten vandaag met Ben Tichelaar. Ben, welkom in de studio.
Heel erg leuk om hier te zijn.
Heel goed. Hey, ik begin altijd met dezelfde vraag. Voor elke gast dezelfde. Dus dan is er toch nog iets wat hetzelfde is. Dat is ook wel fijn in al die veranderingen. En mijn vraag aan jou natuurlijk als eerste is: wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
Wauw. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik vaste routines nodig heb om te kunnen veranderen. En dat klinkt, ja, dat klinkt een beetje paradoxaal misschien. Maar weet je, jullie zeggen het net allebei al, hè, verandering is eigenlijk constant aan de hand. Dat geldt in bedrijven, dat geldt ook in mijn dagelijks werk. Het grootste gedeelte van mijn tijd bestaat uit schrijven, research doen, schrijven. En ja, iedere week moet ik bijvoorbeeld voor NRC Handelsblad een stukje schrijven. Daarvoor moest ik dat voor intermediair. Dat gaat altijd over dingen die met menselijk gedrag en met management en leiderschap en dat soort dingen te maken hebben. En omdat ik iedere week dat stukje moet schrijven en daar een vaste routine in heb, leer ik iedere week iets bij. Dus leren en ontwikkelen moet je eigenlijk inpassen in je dagelijkse werk. En het grote probleem, denk ik wel eens in veel bedrijven, is dat mensen altijd het gevoel hebben dat je verandering erbij moet doen. En daar krijg je dan per direct weerstand tegen. En ze zeggen, ja, ik heb het verschrikkelijk druk en dan komt dit er ook nog bij. En in de loop van de jaren, dat is meer geluk dan wijsheid hoor, maar nu kan ik erop reflecteren en kijk ik erop terug en denk ik, wat heb ik toch een mazzel gehad dat leren en ontwikkelen en daarmee ook veranderen altijd een vast onderdeel is geweest eigenlijk van mijn wekelijkse werkzaamheden. Dus dat is, als ik terugkijk, is dat wat mij helpt om te veranderen.
Dus onzekerheid vraagt houvast.
Ja, ook eigenlijk wel, ja. Ja, ik geloof sowieso erg in goede gewoontes, goede routines. Daar wordt vaak een beetje neerbuigend over gedaan. Maar ik denk dat dat hetgene is wat bedrijven betrouwbaar maakt. Wat mensen betrouwbaar maakt. Wat gaat over karakterontwikkeling. Hè, om er mooi, meteen maar een mooi woord in te gooien. Maar goed, daar gaan we dat vast wel over hebben. Ja, over dat soort dingen.
Eerst zo'n karaktervraag. Hè? Hij kan kritisch overkomen, maar dat is niet erg. Je noemt het al meteen in de inleiding. Research. Als je het boek leest, ook dat elke alinea worden zeg maar heel veel literatuur geciteerd en gebruikt. En toch ken ik jou als een schrijver van, zie het niet als een belediging, als dunne boekjes. En dat zeg je ook in het boek. Het is een boek met eenvoud, met drie stappen, met de ladder, 1, 2, 3. Je probeert dingen heel eenvoudig neer te zetten.
Ja, zeker.
Komt er niet in jou een enorme drang om die pil van 1800 bladzijden waarin je alles vertelt te schrijven?
Ja, nou, dat probeer ik heel hard tegen te vechten, tegen die drang. En dat heeft er onder meer mee te maken dat mijn eerste boek, mijn eerste managementboek, zo dik was ook. Ik heb ooit een boek geschreven.
Ik heb hem.
Ja, 1999 was een boek. Internetstrategie was iets van 650 bladzijden. Er kwam er ook nog een tweede editie. Was boven de 700. En toen had ik ook dat gevoel. Ik zat toen in de journalistiek vooral. Ik schreef onder meer voor Adformatie. En ik heb toen op een gegeven moment heel erg veel mensen gesproken. En heel veel ook bestudeerd op het gebied van die opkomst van internet in Nederland. En dat praten we over de vroege periode, zo in de jaren 90. En ik wilde eigenlijk, dat was ook een beetje het gevoel van, ja, straks dan glip je dat allemaal door de handen, al die kennis. Ik wil dat heel graag allemaal opschrijven. En ja, dan krijg je dus een enorm boek. En mensen zeiden ook van, dat is een heel mooi boek. En zeiden ze, ik ben er ook heel blij mee. Ik zie het echt als een naslagwerk. En ja, dan denk ik mezelf, ja, dat bedoel je, betekent dus eigenlijk mee van, nou, ik koop het. Ik zet het in de kast. En mocht ik een keer de drang voelen, dat slaken we open.
Nou, of naslag, we hebben het gedaan. Gaan we even bladeren of we het goede hadden gedaan.
Ja, achteraf. Nou ja, en ik realiseer me steeds meer. En grappig is natuurlijk als je... Ik heb uiteindelijk ook echt de switch gemaakt. Of ik kan beter zeggen, ik ben een beetje teruggekeerd naar mijn oude liefde. Ik ben ooit communicatiewetenschap gaan studeren. Omdat ik ontzettend interesse had in menselijk gedrag en de beïnvloeding daarvan. En mij leek toen op dat moment het beste om die studie te gaan doen. Daar kan ik achteraf, heb ik daar wel eens op gereflecteerd. Ik denk, ik had misschien beter psychologie kunnen gaan studeren of zo. Maar ik heb toen dat gekozen. En ik ben toen uiteindelijk in zo'n beetje rond 2001 heb ik besloten om echt weer helemaal terug te gaan naar het onderwerp menselijk gedrag. En dan moet je eigenlijk ook gaan nadenken over de vraag, maar hoe lezen mensen dan eigenlijk? Ja. En dan wordt het interessant. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wacht eens even. Je schrijft misschien wel voor hoger opgeleide ondernemende mensen. Dat geldt misschien ook wel als je in NRC bijvoorbeeld wekelijks een stukje schrijft. Maar ik wist al uit ook lezenonderzoek, wat al, ja, zo, dat gaat dan terug tot echt in de jaren 50, dat de eerste reclameonderzoeken werden gedaan met eye-tracking apparatuur. Dan kijken, hoe lezen mensen echt? En dan blijkt ook dat hoogopgeleide, intelligente mensen die van goede wil zijn, toch heel erg snel en heel kort en heel oppervlakkig lezen. Ik kan me er alles bij voorstellen. Ik bedoel, ik hou best wel van moeilijke literatuur. Dat lees ik tijdens mijn werk. Dus tijdens werkuren lees ik wetenschappelijke artikelen bijvoorbeeld vaak. Maar dan moet je me s'avonds om 11 uur niet mee aankomen. Dan wil ik even iets ontspannends. Nou, wanneer hebben nou de meeste managers bijvoorbeeld tijd om te lezen? Niet overdag tijdens werkuren.
Ja, en als het te ingewikkeld wordt, wat nemen ze er mee naar hun praktijk natuurlijk?
Ja, als je het niet kunt onthouden, kun je het ook niet toepassen. Dat is eigenlijk mijn eerste hele eenvoudige stelregel ook voor mezelf. Als je niet kunt onthouden, kun je niet toepassen. Dus alles wat je opschrijft moet, nou ja, begrijpelijk en onthoudbaar zijn.
Dit zit ook in het boek wat ik graag wat we als aanleiding voor dit gesprek nemen. De Ladder, hè? De nieuwe onverbiddelijke bestseller, zou een beroemde Nederlandse schrijver hebben gezegd.
Ja, ik krijg geen motor, maar dat had me wel heel leuk gelegen, ja, zo'n cover. Ja.
Misschien de tip om de volgende keer jezelf gewoon in een geil leren pakken voorop te zetten. Je kan het hebben, dus... het boek is ook, voordat we naar die inhoud duiken, is ook een pleidooi voor eenvoud.
Ja.
Hou het simpel. Ik weet niet hoe vaak het erin staat, anders wordt het geparafraseerd. Staat het al 100 keer.
Ja,
hou
klopt.
Het simpel. Kan je me iets vertellen over veranderen en eenvoud? Waarom is dat een koppel?
Nou, het grappige is dat eenvoud kan je eigenlijk op twee manieren zien of beleven. Ik denk dat ik, toen ik 20 was, dat ik heel vaak dacht, en misschien ook wel vlak daarna nog, vanuit een soort naïef, jeugdig optimisme, hou het maar simpel. Maar dat had ook te maken soms met gebrek aan ervaring. Dan hou je je vast aan simpele regels, want de wereld is heel complex. Dan op een gegeven moment, dan treed je binnen in die complexe wereld van werk, en dan maak je in organisaties van alles mee. Soms als werknemer, dat heb ik zelf verschillende keren aan de lijve ondervonden, dat er complexe veranderingen, bijvoorbeeld bij een grote bank waar ik een tijd heb gewerkt, dat je daarbij betrokken bent. Later als researcher of als schrijver, als journalist. En dan ontstaat er op een gegeven moment, je zou kunnen zeggen, een soort nieuwe hang naar eenvoud. En dat is niet meer vanuit naïviteit, maar vanuit een soort realisme van, ja, het is eigenlijk heel complex. Het zou mooi zijn als je het met complexe theorie te lijf kon gaan. Maar wij zijn als mens gewoon domweg niet in staat om met complexe theorieën te werken. Dus misschien. En dan, je zou kunnen zeggen, dat is een soort, nou ja, ik zal niet zeggen eenvoud vanuit wijsheid, want daar vind ik mezelf nog te jong voor. Maar ik proef dat bijvoorbeeld als ik spreek, en ik heb daar de massa mee gehad de afgelopen jaren. Ik heb bijvoorbeeld iemand als Daniel Kahneman geïnterviewd. Die is nu 84. Ik heb hem twee keer gesproken. En wat je dan ziet, is iemand die zoveel onderzoek heeft gedaan, zoveel dingen heeft gezien, dat hij toch vanuit een stuk eenvoud preekt bijna en spreekt. Die zegt gewoon, die geeft eenvoudige adviezen. Die zegt dingen als, ja, weet je, we kunnen er heel lang over praten. Maar als je nou gedrag wil veranderen, begin dan gewoon eens met de omgeving te veranderen. En kijk eens hoe je het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk kunt maken. Dan denk je, ja, is dat nou alles?
Je merkt dat Daniel Kahneman ook pimpje afdeling van Jeroen Buescher gelezen heeft.
Nou, hij begon er nog over tegen mij. Zei,
tot zover de zelffelicitatie.
Probably the best book I've ever read, zei hij tegen mij.
Jij komt er wel, jongen. Ja. Hey, en,
God, wordt het zo'n uitzending.
Hij slipte er zomaar uit. Ja, nee, verschrikkelijk. Ik heb mezelf van me apropos met deze.
Maar er zijn meer mensen die je tegenkomt. Iemand als John Cotter. Die heb ik iets van 3 keer gesproken in de loop van de tijd. Een keer wat langer interview. Een beetje van die podiuminterviews gedaan ook met hem. En je merkt dat hij in de loop van de jaren ook steeds meer voor eenvoud pleit. En dus die 8 stappen. Ja, die 8 stappen vindt hij nog wel belangrijk. Maar hij zegt ook van, maak het nou niet ingewikkelder dan het is. Sla niet dood.
Het is eigenlijk het moment waarop kennis wijsheid wordt het weer eenvoudiger.
Ja, dat is heel mooi om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk het omslagpunt, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zie je dan dat je ook de toepassing van al die theorieën zo een beetje hebt kunnen observeren en daarop hebt kunnen reflecteren. Dan denk je, oké, wat blijft er nu uiteindelijk over aan het einde van de rit?
Ik moet veranderen. Ik moet veranderen, want mijn partner trekt het niet. Want we hebben het hier niet over een boek. We komen straks op de organisatie-implicaties van je boek. Maar dit boek gaat over mensen die de drang voelen. Ik wil wat veranderen in mijn leven. En of dat nou is, ik wil gaan sporten, ik wil stoppen met roken. Ik wil op een andere manier op mijn vriendin of vriend reageren. Of ik wil carrière maken, of ik wil een betere leidinggevende worden. Het gaat over een wens tot veranderen.
Ja.
En leg dit simpele instrument uit. Wat doet dit boek in die wens?
Ik denk dat dit boek je allereerst helpt om realistisch te kijken naar die veranderwens. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik beschrijf allereerst wat veranderen zo moeilijk maakt. En wat belemmeringen zijn op dat gebied. En ik denk dat als je daar serieus naar kijkt en je een beetje in verdiept, dan ga je heel veel veranderwensen die je misschien niet zo heel erg belangrijk vindt, geef je op. Die gooi je er aan. Dan denk je, ja, weet je, het is gewoon heel erg moeilijk. En why bother? Weet je wel, waarom zou ik me nou druk maken om dingen die ik eigenlijk niet heel erg belangrijk vind? Dus ik zeg ook altijd, eigenlijk ieder goed boek op het gebied van veranderen is tegelijkertijd ook een soort motivatietest. Als je eraan begint te lezen, überhaupt al, hè, als je op een gegeven moment erachter komt dat het best ingewikkeld is, dan wordt je motivatie op de proef gesteld. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke eerste factor is.
En is het ingewikkeld of is verandering weerbarstig?
Ja, wel een beetje van beide. Want je moet sommige dingen ook wel een beetje kunnen begrijpen. Kijk, gedrag komt bijvoorbeeld niet voort uit 1 factor.
Ja.
Ik noemde net wel Kahneman. En die zegt van, nou, begin eens met het veranderen van de omgeving. En ik denk dat hij daar een heel raak punt heeft. Maar er zijn natuurlijk ook andere factoren. We weten ook dat gedrag wordt ook gestuurd. Ik noemde het net door je motivatie. Dus je moet het ene meer willen dan het andere. Er moet een innerlijke drang zijn om iets meer te willen dan iets anders.
Wat weer maakt dat je moet durven kiezen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast is er nog sprake van capaciteit, hè, zoals dat zo mooi in de theorie heet. Dus je moet ertoe in staat zijn. Er zijn genetische variabelen op dat gebied. Je moet ook de vaardigheden hebben om iets te doen. Dus het betekent dat je, als je de motivatie hebt en de vaardigheden of de capaciteit en de omgeving werkt mee, nou, dan zou het wel eens kunnen dat die verandering er komt. Er zijn heel veel mensen die in hun neiging tot simplificatie slechts 1 van die dingen pakken. En die zeggen, nou, je moet het vooral willen. Daar draait alles om. Ja. Dat is de motivatietheorie. Maar ja, dat is te mager. Er zijn heel veel dingen die ik wil en die lukken toch niet. Of die kunnen niet in onze maatschappij. Of die kunnen niet in mijn gezin. Dus die omgeving speelt per definitie een rol. En Kahneman die legt bewust de nadruk op die omgeving, omdat het vaak de vergeten factor is. Dan kunnen mensen iets wel en willen ze het wel, maar dan vergeten ze dat de omgeving zo'n belangrijke rol speelt.
Het voorbeeld wat je ook heel mooi in je boek geeft, wat geheel resoneerde met mijn persoonlijk leven. Ga niet naar de supermarkt koekjes kopen, leg ze in een gezellige schaal en ga aan de andere kant van de tafel zitten voornemen om af te vallen.
Dat doet mijn vriendin altijd. Die vindt dat zo gezellig dat het allemaal op tafel staat.
Ja.
Oh ja. Dan zeg ik, haal dat weg.
Ja, jij zegt, ik vind een lege schaal.
Je kunt er toch gewoon van afblijven. Ik zeg, ja, 1/2 uur, maar daarna niet meer. Daarna ben ik niet meer aan het nadenken. En voordat je het weet, zitten ze allemaal in mijn buik.
Ja. Volgens mij zijn er ook van die winkels die verkopen van die etalagematerialen. Dat ziet er ook heel gezellig uit. Maar als je er dan in bijt.
Top idee.
Ja,
dat is een top idee, zeg.
Nou, heb ik weer een film van Lauren Hardy gezien, waarin Stan Laurel een smakelijk eenwassen appel opeet. Dus het kan wel.
Ik hou ook trouwens ook van oude films, maar dat is een andere uitzending. Nee, dat is leuk. Ja, maar dan echt oud, hè? Dus echt zwart-wit voor de oorlog. Ja, precies. Ja.
Ik ben het er helemaal eens. Verandering vraagt eenvoud. Verandering vraagt de drivers die je noemt. Maar verandering vraagt ook dat je niet eeuwig door blijft kletsen in de andere zaken. Dus bij deze. In het volgende gedeelte ga ik verder met Ben Tichelaar over zijn boek De Ladder. En ga ik eens vragen, wat staat er dan op die drie sporten? Maar we noemen het treden van deze trap. Ik ben in alles aan het bewijzen aan Ben Tichelaar dat ik het boek echt gelezen heb. Dat deze drie sporten, deze drie treden, waar bestaan die dan uit? Maar dat alles na dit.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Nou, ik pink in traan van mijn wangetje weg, want u zit nog steeds gekluisterd aan uw ouderwets houtgetimmerde box. Gezellig met een kop met warme chocomel. Ik zie u zitten en ben u zo dankbaar. Dames en heren, wij zijn hier in deze knapperige haardvuuromgeving in de studio met Ben Tichelaar en natuurlijk de aloude Glenn van den Burg. En wij praten over verandering. Wij praten over als je een veranderagent, een change agent bent. Hoe doe je dat dan? En onze veranderagent van vandaag, Ben Tichelaar, bespreek ik zijn nieuwste boek, wat eigenlijk probeert u in alle eenvoud uit te leggen wat die drie stappen zijn om tot verandering te komen. In bescheidenheid schrijft hij het dat hij probeert complexiteit tot eenvoud te maken in alle pogingen daartoe. En mijn vraag aan jou, Ben, is drie treden op de trap.
Ja, precies.
Neem ons even heel kort. Wat zijn die drie treden?
Ja, nou, wat je ziet bij veranderingen, en dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit of je nou over hele grote complexe veranderingen in organisaties praat, of je praat over kleine veranderingen in een individueel mensenleven. We stellen bij verandering een doel. We willen ergens naartoe, het moet een bepaald eindresultaat zijn. Vervolgens weten we dat we daar komen door bepaalde handelingen, acties, gedrag. En het gaat niet vanzelf, dat gedrag komt niet vanzelf. Dus je moet interventies plegen of gedragsveranderingstechnieken gebruiken. En ik noem dat support. Dus doel, gedrag, support. Dat is niet een nieuw, allesomvattend psychologisch model of zo. Het is gewoon een ordeningssystematiek, een ordeningsmodelletje zou je kunnen zeggen. Een framework waarin je dan kennis kunt plaatsen.
Ja, nou laten we ze doorgaan. We beginnen even. Ik ga er even vanuit. Dat wil ik straks nog wel met je hebben. Ik heb zin om te veranderen.
Daar gaan we even vanuit. Ja,
dat is de premisse van dit boek. En dat is prima. Van voor die premisse vind ik wel leuk om te horen hoe je daarnaar kijkt. Maar ik wil veranderen. Het doel. Wat moet ik me realiseren als ik mijzelf een veranderd doel stel?
Er zijn doelen die veranderingen bevorderen, zou je kunnen zeggen. Er zijn doelen die hinderen verandering.
Ontmoedigen zelfs.
Ja, ontmoedigen zelfs verandering. En een van de meest interessante inzichten van de laatste jaren vind ik dat wanneer je een doel stelt en dat gaat over iets nieuws, iets wat je nog niet eerder hebt gedaan, dan moet je eigenlijk realiseren dat het per definitie een leerproces is. En dat betekent dat het ook verstandiger is om leerdoelen te stellen dan prestatiedoelen.
En wat is het verschil?
Nou, een prestatiedoel draait om jezelf eigenlijk klem zetten en ook bewijzen dat je iets kunt. Dus een prestatiedoel kan zijn, voor het eind van dit jaar ben ik in de evaluatie als leider van een 6,9 naar een 7,5 gegaan. Dus je koerst rechtstreeks op een bepaalde uitkomst. En wat daar precies allemaal bij komt kijken, dat geeft niet zoveel. Je wilt die uitkomst realiseren.
Ja, target.
Een target, ja, een hard cijfer. Een prestatiedoel heeft nadelen. Want op het moment dat je heel hard voor die prestatie gaat en onderweg maak je fouten, en dat gebeurt altijd als je nieuwe dingen doet, dan voelt dat wel heel erg als falen. En dan raak je enorm gestrest.
Eigenlijk moet je een prestatiedoel op kracht doen.
Ja, en dat kan als je gewoon in een bepaalde routine zit. Je zegt, nou ja, we verkopen al jaren dit ene product in het bedrijf en we worden daar steeds beter in. Dus daarom kan het volgend jaar kunnen we 5% meer doen. Dat is geen enkel probleem. Of als je zegt, wij leveren weet ik wat, we zijn een webwinkel. Je kunt tot 12 uur 's nachts bestellen. Maar je wordt er steeds beter in. Dan kan je op een gegeven moment zeggen, je kunt tot 1 uur 's nachts bestellen. Dan heb je het ook nog de volgende dag in huis.
Maar
ook prima.
Maar de doelen ontmoedigen op het moment dat het op verandering aankomt.
Precies. Als het om nieuwe dingen gaat. Je zegt, eigenlijk gaan we nu aan iets beginnen. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dan moet je je realiseren dat het een leerproces is. En bij een leerproces horen leerdoelen. En daar komen woorden bij kijken als proberen, experimenteren, pogingen doen. Dus je zou dan, als het even weer over die leidinggevende gaat, die wil graag beter worden, inspirerender worden, dan kan je gerust zeggen, ik wil het komende jaar leren om een inspirerender leider te zijn. En dan zeggen sommige mensen zelfs wel een beetje vaag. Ja, dat is het. Maar het is wel een baken waar je op kunt koersen.
En tegelijkertijd pleit jij ervoor om die doelen dan wel zo helder en aantoonbaar mogelijk te maken. Maar je zegt timmer ze niet met nagels in de muur in cijfers.
Nee, want je weet nog niet precies hoe het zal gaan. En dat weet eigenlijk iedereen die bijvoorbeeld begint met een nieuw bedrijf. Die weet dat iedereen die start met een nieuw project. Iedereen begint met een nieuwe opleiding. En iemand die het ooit heeft gedaan, die weet gewoon dat het van tevoren niet te voorspellen is waar je precies wilt uitkomen.
En Ben, dat pleit eigenlijk ook voor dat als je in een nieuw bedrijf begint, hè, je bent startend ondernemer, je hebt het nog nooit gedaan, dat je dus helemaal geen businessplan moet maken. Want daar staat van alles en nog wat in waar je achter gaat komen, hè, dat weten we ook allemaal, dat alles wat daarin staat, ja, dat is een soort voorspelling van de toekomst die zeker niet uit gaat komen.
Nou, ik denk dat je een ander soort businessplan moet maken. Dus ik zeg niet dat je bijvoorbeeld niks moet plannen, want ik pleit ook voor het maken van plannen. Ik pleit ook voor het stellen van doelen. Maar het zijn dan leerdoelen. En eigenlijk zeg maar wat je nou net beschrijft, het beginnen van een onderneming. Als je dat 20 jaar geleden deed, dan ging je inderdaad naar de bank en had je een businessplan. Dan zei je over 5 jaar staan we daar. En dan had je zo'n mooie grafiek en dan stond het allemaal in. En tegenwoordig, iedere start-up die zich een beetje heeft verdiept in de manier waarop start-ups werken en succesvol zijn, weet dat je veel beter een aantal experimentele rondes door kunt gaan. Dat is eigenlijk gewoon de empirische cyclus die je voortdurend doorgaat. Je hebt een hypothese. Je zegt dit product gaat misschien werken. Je toetst het zo snel mogelijk. En vervolgens kijk je in de volgende ronde zeg maar of het nog weer beter kan. En eigenlijk, als het over veranderen gaat, ook persoonlijke verandering, dat lijkt veel meer op die start-up manier van werken dan op dat maken van businessplannen van 20, 30 jaar geleden.
Ja, dus de pleit ervoor om eens een keer de moeite te nemen om een filmpje te kijken over Lean Startup. Want dat kun je ook op jezelf
precies
toepassen.
Precies, de Lean Startup kun je... Je praat hier eigenlijk ook over Lean Change, zou je kunnen zeggen. Ja.
Ja.
Nou, oké, we hebben een ontwikkeldoel gemaakt. Is het nog belangrijk dat ik dat doel uiteindelijk op een bepaalde manier kan toetsen? Want wat is mijn toetsing dan wel? Want ik kan mijn doelen stellen. Als ik ze niet toets, bereik ik ze altijd. Dat is niet goed voor de motivatie. Er moet uiteindelijk in mijn doel wel iets zijn waarvan ik denk, hey, het is me gelukt.
Je kunt bijvoorbeeld prima, je kunt ook die smart manier van doelen formuleren prima toepassen op leerdoelen.
Ja.
Dus je kunt gerust zeggen...
Dus een beschuldiging dat het dan vage doelen zijn niet waar?
Nee, je moet eigenlijk wel heel concreet omschrijven wat je dan wilt gaan leren. Dus je kunt gerust zeggen, ik ga in het komende jaar minstens 3 verschillende pogingen doen om te leren om een inspirerende leider te zijn. En wat is dan een inspirerende leider? Nou, dat is dan een leider waarvan bijvoorbeeld mijn medewerkers zeggen van, we hebben een merkbaar verschil gezien bij jou.
Ja.
Dus je kunt dat best helder krijgen. Maar omdat ik er sowieso voor pleit om gedrag als het centrale element te zien, omdat ik er altijd voor pleit om je doelen te vertalen naar concreet gedrag, wordt het vanzelf wel concreet in mijn benadering.
Wat een mooie brug is naar treden 2.
Menselijk gedrag, precies. Ja, ik heb daar eigenlijk... Ik heb mijn hele leven eigenlijk al zo ongeveer gedacht. Een beetje dat wanneer je het niet concreet maakt en wanneer het niet over concreet gedrag gaat, dat het eigenlijk een beetje zinloos is.
Ja, want gedrag is hetgene wat er uiteindelijk is.
Ja, en dat is heel toetsbaar. En ik weet ook wel natuurlijk zeg maar dat in een postmoderne sociaal-constructivistische visie, dat heel veel mensen zoiets hebben. Ja, is maar net hoe je het interpreteert. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar als ik op een gegeven moment in een bedrijf werk en mijn leidinggevende die schreeuwt tegen mij, dan vind ik dat toch niet leuk. En dan wil ik toch dat hij liever vriendelijk vragen stelt af en toe, in plaats van dat hij tegen me schreeuwt wat ik moet doen.
En laten we wel zijn, ook postmodernistisch, rennen in het park is rennen in het park. En mijn mond houden tijdens een gesprek met iemand om te luisteren wat hij zegt, dat is mijn mond houden en geen geluid maken. Dus gedrag is uiteindelijk, daar zit natuurlijk altijd een component in wat wel concreet genoeg is.
Precies, ja. En wat dan beleefd is of wat aandacht is, natuurlijk kan je daar in verschillende culturen van mening over verschillen. Maar het gaat erom dat je binnen jouw cultuur en binnen jouw omgeving vertaalt naar concreet gedrag dat effectief is in relatie ook tot de mensen om je heen. Dat is een hele belangrijke factor. Het moet merkbaar zijn.
Dus ik heb een doel. Ik zeg, om dit doel te bereiken, dien ik trap 2, dit gedrag. Of ja, de middenste trede, dit gedrag te vertonen. En dat is een analyse van een vertaling van doelen naar gedrag. Maar dat vinden veel mensen moeilijk.
Dat is ongelooflijk moeilijk. Dat is precies de stap waar het meestal misgaat. En daarom probeer ik ook in het boek zoveel mogelijk hele eenvoudige, heldere voorbeelden te geven. Maar ook tips hoe je dat zo goed mogelijk kunt doen.
Nou, help mij eens. Liever dan Glenn, maar goed.
Ja.
Glenn,
die heeft. Ja, nee, ik ben weer het leidend voorwerp. Ik wil veranderen, heel graag.
Ik heb zo'n vriendin die dan bleekselderij neerzet. Dus ik heb dat probleem niet. Ik wil het aantal centimeters op mijn centimeter, wat hij aangeeft als ik hem om mijn buik heen breng. Die wil ik dat het wat lager wordt. Dat is een heel hard doel. Maar zeg maar, ik wil gezonder gaan leven. Hè? Dat is mijn ontwikkeldoel.
Ja, maar ik kan het nog niet. Dus ik moet het leren.
Ja, precies. Dus je gaat allerlei pogingen doen. En de komende jaar gaat verschillende dingen proberen om gezonder te leven.
Hoe vertaal ik dit naar gedrag? Kan je dit voorbeeld bij de kop pakken?
Eigenlijk is het advies wat ik aan mensen geef, is om dan in ieder geval proberen evidence-based te werken. Dus eenvoudig, verdiep je nou gewoon eens in, wat is dan gezond leven? Lees eens in de wetenschapsbijlagen van de krant wat mensen daar tegenwoordig over zeggen. Kijk eens wat het voedingscentrum over dit soort dingen zegt. Gewoon een normale, betrouwbare bronnen.
En dan kom je op de clichés die we net uit de intro van dit programma hebben geschrapt. Ik zei, tegenwoordig kan je geen folder, geen boek meer pakken. Of ze staat, de wereld verandert in rap tempo.
Ja.
En op dit gebied waar we het nu over hebben, betekent dat meer bewegen, minder calorieën, et cetera.
En de grap is dat ik dan eigenlijk aan je vraag, we maken dan nog een slag concreter. Want gedrag, dat is een beetje een flauwe, een beetje kinderlijke definitie bijna. Maar ik heb hem in de afgelopen 7-8 jaar eigenlijk in heel veel groepen uitgeprobeerd. Als je echt beschrijft wat gedrag is en je pakt de definitie zoals het in de meeste handboeken staat, dan is het iedere actie of reactie van een organisme in relatie tot de omringende wereld van stimuli. Nou, dat is heel mooi, maar dan zegt iedereen, wat bedoel je daarmee? Dus ik op een gegeven moment zeg, oké, wat is nou gedrag? Dat is alles wat je kunt voordoen en nadoen. En dan hebben mensen zoiets, wacht eens even, dat snap ik. Ja. Dus als ik nou zeg van gezonder leven, dat betekent dus meer bewegen, dan zeg ik, nou, doe dat eens voor. Zeg maar, ja, meer bewegen, dat is eigenlijk nog vaag. Dus snappen mensen wel dat je dan bijvoorbeeld moet zeggen, nou, ik ga 2 keer in de week hardlopen. En dat doe ik dan in de ochtend.
Zoals ik het voor mezelf heb benoemd, 2 keer per week minstens 30 minuten verhoogde hartslag.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus hele concrete dingen. En het grappige is, daar zijn er wel allerlei zaken over te zeggen. Het moet concreet zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld ook ontzettend leuk vond, en dat is onderzoek van Eilert Fishback en collega's van de Universiteit van Chicago. Die vegen een beetje de vloer aan de laatste jaren met dat begrip grit. Grit, dat draait dan over dat je heel wilskrachtig probeert dingen te doen die je eigenlijk niet leuk vindt.
Vasthoudendheid,
precies. Maar de grap is, als je aan alle mensen vraagt die je zo spreekt, en dat ik probeer dat af en toe in seminars, dan vraag je mensen, oké, er zijn 2 groepen mensen. De ene groep vertoont nieuw gedrag, die is bijvoorbeeld bezig met dat hardlopen, omdat ze het belangrijk vinden. En er is ook een groep mensen die doet dat omdat ze het leuk vinden. Wie van de beide groepen houdt het langste vol?
Blijft u vooral luisteren, want na dit gaat u het antwoord horen. Een cliffhanger.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Aan de telefoon de man die geen introductie behoeft. Harry Starre, columnist bij People Power. Columnist van het FD. Dat is natuurlijk zijn nevenfunctie, maar zijn hoofdfunctie is dat hij columnist is bij People Power. En daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Ook in 2019. Harry, ik ben heel benieuwd.
Ja, Glenn, goed nieuwjaar natuurlijk. Ook aan de luisteraars, stel je voor. En mijn column heet De keizer heeft onze kleren aan, of Boer, pas op uw kippen. En het gaat als volgt. De keizer heeft onze kleren aan, zou je de kritische versie van het adagium van Radio People Power kunnen noemen. Wie gaat er met de macht vandoor? Ik zou het daarom deze keer eens over macht willen hebben. Over people dan weer gewoon een volgende keer. In 2016 kwam de voorzitter van de VVD, Hendrik Keizer, wie kent hem nog, onder vuur te liggen. Hij had zich voor een appel en ei meester gemaakt van de facultatieve, scherper gezegd, van de crematoria die de facultatieve in eigendom had. Keizer had zich als directeur bij de vereniging in korte tijd onmisbaar gemaakt door het bedrijf krachtig aan te pakken. Hij was snel op goede voet geraakt met de voorzitter, Loek Hermans. En wie kent die niet? Keizer maakte de geesten rijp voor verkoop van de crematoria, die hij als risicovol kenschetste. Bovendien wees hij op de noodzaak van forse investeringen. Mocht dat in redelijkheid wel van een idealistische vereniging gevergd worden, greep zij hiermee niet boven haar macht. Hij beval het bestuur verkoop aan. Tegelijkertijd gaf hij aan wel bereid te zijn deze risicovolle onderneming over te willen nemen, samen met anderen, maar alleen als het bestuur achter hem zou staan. Loek Hermans was daartoe bereid en wees zijn collega-bestuurders op de uitmuntende kwaliteiten van Henry. Henry had zijn vaardigheden getoond en was bovendien voorzitter van de VVD geworden. Zoiets zegt wel wat. De overdracht werd geruisloos geregeld en er zou geen haan naar hebben gekraaid als Follow the Money, het platform van onderzoeksjournalistiek, er geen onderzoek naar zou hebben gedaan. Wie de 36 artikelen op het platform leest, verbaast zich over de geringe openheid van zaken die spelers wilden geven. Er zitten mensen tussen die in hun politieke leven voor transparantie gaan. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nu in onderzoek. Als het niet goedschiks kan. Ik moest aan Henry Keizer denken toen ik dus het recente persbericht van op de site van de Baak las. Daar werd de strategische alliantie van de Baak met het NCOI aangekondigd. NCOI krijgt bijna de helft van het bedrijf. Overnamesom blijft in het duister, maar dat is niet ongewoon. Uit het zicht blijft dat de Baak voor een ander, verzwegen, maar veelzeggend deel, ook overgenomen wordt door haar eigen directeur. En dat daarmee de macht verschoven is. Voor de Baak verandert er niets, staat er vroom in het persbericht. Een halve waarheid noemden wij thuis altijd een volle leugen. Laffe huichelpraat. Zo is de stichting alleen komen te staan en bevindt het bedrijf zich feitelijk en onopgemerkt in private handen. Een beetje zoals de facultatieve is overkomen. Een mooie deal voor een voortreffelijke man, Marcel Wintels. De Henry Keizer in dit verhaal. Die als interim manager bij de Baak begonnen is. En als verkopende koper of kopende verkoper, een kwestie van perspectief, een blijvertje bleek. Is het verwijtbaar gedrag? Ik weet het niet. Ik schort mijn oordeel nog even op. Wat ik wel weet is dat je de leeuw niet kunt verwijten dat hij lammetjes eet. En de lammetjes valt goed beschouwd natuurlijk nooit iets te verwijten. Het doet me een beetje denken aan een kindervestje waarin de leeuw overigens een vos geworden is en de lammetjes kippen blijken. Ik lees het even voor en sluit daarmee mijn column af. Boer, pas op uw kippen. Toen de boer in de ochtend zijn kippen dood aantrof, zag hij in de kippenren de vos tevreden slapen. Wie heeft de kooi opengezet? De vos opende één van zijn ogen. Dat heeft die ene zelf gedaan. Welke dan? Noem zijn naam. Dat weet ik niet, knipoogde de vos. Het was een haan. Die heb ik laten gaan.
Mooi, Harry. Dankjewel. En we spreken jou volgende maand weer.
Heel graag.
Doei.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, u bent nog steeds aan het luisteren naar People Power Change. U voelt zichzelf al veranderen, want u bent de ladder al 2 treden opgetreden. Wij praten met Ben Tichelaar over zijn laatste boek De Ladder. En Ben, we waren net met een mooie cliffhanger geëindigd. We hebben een zaal en we vragen, je wil veranderen. De ene zaal vindt het belangrijk en de ander vindt het leuk.
Ja, precies. Het gaat dan vooral om het concrete gedrag wat je gaat helpen, die verandering. En dan sommige mensen vinden bepaald gedrag belangrijk en anderen vinden het leuk. En de vraag is wie van de beide groepen houdt nou het langste vol. En iedereen weet dat in de praktijk de groep die iets leuk vindt, gaat er langer mee door. Altijd. Het grappige is alleen dat in een bedrijfsomgeving wordt vaak wat belangrijk is meer gewaardeerd. Dus als je mensen vraagt van waarom doe je dat nou? Ja, dat vind ik belangrijk. Dan zeggen we, heel goed voor jou. En als iemand zegt, nou ja, ik vind het gewoon leuk. Dan zeggen nou ja, een beetje mager, hè.
Maar dan zeggen ze, lekker belangrijk dat jij het leuk vindt.
Ja, precies. Ja. Nou, het interessante is dus dat ook empirisch onderzoek, gewoon experimenten met echte mensen laten zien dat de mensen die iets leuk vinden, dat die uiteindelijk altijd langer doorzetten en daarmee veel meer kansen hebben om een verandering ook succesvol af te ronden. En dan wordt het interessant. Dat betekent dus als ik een doel heb en ik moet gedrag verzinnen wat mij bij dat doel gaat brengen. Dus ik wil gezonder leven. Maar wat ga ik dan allemaal precies doen om, nou ja, gezonder te worden? Kies dan alsjeblieft dingen die bij je passen, waar je denkt, nee, daar heb ik eigenlijk wel lol in. Zelfs als er 3, 4, 5 opties zijn en ze zijn allemaal heel effectief. En eentje is misschien net iets minder effectief, maar wel leuk. Dan weet je, dat wordt de winnaar uiteindelijk.
Ja, nou, het was zelfs een selectiemethode in mijn organisatie. Ik zei altijd, we kiezen 1 mensen die leuk zijn en daarna of ze goed zijn. En niet andersom. Want leuke mensen mee samenwerken krijg je meer kwaliteit dan met goede mensen die je niet leuk vindt. Dat is heel simpel.
Ik denk dat dat ook voor mensen geldt inderdaad. Probeer ik ook wel een klein beetje mijn leven in te richten. Ja.
Het klinkt dat het voor jezelf gedrag kiezen wat leuk is, dat je jezelf aan het helpen bent. Is er misschien nog een trede die we eerst op moeten? De derde trede.
De derde trede. Hè,
doel, of de eerste trede.
Ja, je zou kunnen zeggen, het bovenste trede, dat is het doel. Ja. Tweede trede is het gedrag. En dan de onderste trede is de support. Want gedrag komt, ook zelfs leuk gedrag, komt niet altijd vanzelf. Daar moet je jezelf bij ondersteunen. En daarbij is eigenlijk de allerbelangrijkste factor is de directe omgeving. Dus het zijn de dingen die je visueel of auditief, nou, je gewoon in ieder geval waarneemt op het moment dat je met het gedrag aan de slag wilt.
Want wij zijn uiteindelijk een wezen wiens gedrag voor een groot deel bestaat uit reagerend op onze context, op onze Precies. omgeving. En daar kunnen we vaak makkelijk in interveneren.
Daar kun je vaak makkelijker in interveneren. Het grappige is ook, en dat ik vraag wel eens aan mensen, van, ja, zeggen ze, bedoel je met de omgeving dan de sociale omgeving of de fysieke omgeving? Ik pleit eigenlijk altijd voor eerst kijken naar de fysieke omgeving. En de reden is heel erg eenvoudig. Als je nou leidinggevende bent, bijvoorbeeld in een organisatie, of je bent bijvoorbeeld gewoon echtgenoot en je wilt je partner helpen om iets voor elkaar te krijgen. Dus jij wordt ingezet als support. Hè? Of je wordt als manager dus ingezet voor het supporten van de verandering van een ander. Je bent er gewoon niet altijd. Je kunt niet 24 uur per dag, 7 dagen per week complimentjes geven precies op het juiste moment. Mensen herinneren aan wat ze wilden doen precies op het juiste moment. Daar heb je de tijd niet voor, de aandacht niet voor. En bovendien vergt het ook nog eens een keer gedragsverandering van jou. Dus in plaats van 1 gedragsverandering die al moeilijk is, hebben we er nu 2 nodig. Dus ik zou in de regel er altijd voor pleiten. Kijk eens wat er nou in die tastbare fysieke omgeving is. Of bijvoorbeeld dat computerscherm waar mensen toch veel tijd voor doorbrengen. Of die smartphone. Wat kan je nou in die omgeving doen om mensen te helpen om het nieuwe gedrag makkelijker te maken?
Om te verwijzen naar een spreuk die bij mij ook aan de muur hangt. Maar wat je bedoelt is, denk in interventies en niet in intenties. Ga niet alles op wil doen.
Absoluut niet. Nee,
maar maak het jezelf makkelijk door het jezelf soms moeilijk of jezelf handreikingen te geven.
Ja, wat ik wel grappig vind, Ben, want dit hoor je wel vaker langskomen. Hè? Dat de omgeving, de context, de fysieke omgeving waar je bent, alle stimuli, alle prikkels die je krijgt, dat die heel erg bepalend zijn voor je gedrag. Ik hoor eigenlijk bijna nooit, en ik ben daar eigenlijk naar op zoek, voorbeelden van hoe dat dan in een organisatie gebruikt wordt om mensen te veranderen. Want het interessante vind ik eraan, als je die omgeving verandert, dan veranderen mensen zonder dat ze doorhebben. Dus dan ben je ook alle weerstand kwijt.
Absoluut, ja. Ik denk dat een van de allergrootste veranderingen die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien, is de manier waarop bijvoorbeeld de interface van Facebook in de loop van de tijd is veranderd. Dan praten we over miljarden mensen die gradueel, zeg maar, allemaal nieuwe dingen zijn gaan doen, omdat de interface van Facebook dat mogelijk heeft gemaakt. En er heeft nooit iemand geprotesteerd. Er is geen interventie geweest om de veranderbereidheid te vergroten. Dat is allemaal niet gebeurd. Gewoon heel eenvoudig is die interface stapje voor stapje aangepast. Maar dat geldt ook voor het operating systeem, zeg maar, waar ik dan mee werk op een Apple. Maar dat geldt ook voor Windows. Dat is allemaal aangepast. En mensen maken die stapjes gewoon. En daar zitten dus hele interessante aanknopingspunten. Want op het moment dat je gaat analyseren, wat ziet nou iemand gedurende de dag dat hij zijn werk doet? En binnen welke context moet die gedragsverandering dan plaatsvinden? Dan moet je de elementen die op dat moment zichtbaar zijn in die context, die moet je gebruiken. Dan moet je de dingen die leiden tot het verkeerde gedrag of het oude gedrag wat niet meer effectief is, moet je weghalen. En de prikkels die leiden tot het nieuwe gedrag, die moet je toevoegen.
Dus ga niet zitten proberen die koekjes niet te eten. Zet die koekjes niet op tafel.
Zet ze niet op tafel. Daar begint het mee.
Sanna, zet die koekjes niet meer op tafel.
Maar dat geldt ook bijvoorbeeld, om even het koekjesvoorbeeld te pakken. In 2014 is er een hele interessante interventie gepleegd door Duo, de uitvoeringsorganisatie die onder meer ook de studiefinanciering, zeg maar, regelt voor alle studenten in Nederland. Er werd te veel geleend, vonden we met z'n allen in Nederland. En toen hebben ze bij Duo hebben ze 1 dingetje gedaan. In 2014 hebben ze de checkbox op de website waarbij stond maximaal leenbedrag. Dat kon je gewoon aanvinken. En er kwam het maximaal te lenen bedrag voor jou kwam in het vakje te staan. En dat leende dus ook. Bijna 70% van de studenten leende ook het maximale bedrag. Toen hebben ze alleen die checkbox weggehaald. Dat kon je niet meer makkelijk aanvinken. Dan moest je voortaan zelf verzinnen wat je wilde gaan lenen. En toen daalde het aantal studenten dat maximaal leende, daalde van ongeveer 70% naar ongeveer 34%.
Niet te geloven.
In één seconde eigenlijk.
Jouw poging, zo begonnen we. Jouw boek is een poging. Alles is een poging. Jouw boek is een poging om hele complexe, zeg maar lichamelijke, psychologische, filosofische zaken tot een essentie en tot een behapbare essentie terug te brengen. Als ik die essentie weer tot zijn essentie terugbreng, is jouw boek dan misschien een pleidooi om van overtuigingskracht naar verleidkunde over te stappen. Want wij willen onszelf en anderen altijd overtuigen ander gedrag te vertonen. Want we proberen die anderen. En zeg je eigenlijk, nee, je moet ze helemaal niet overtuigen. Je moet de situatie zo maken dat het voor jezelf en voor anderen makkelijker en verleidelijk wordt om dat nieuwe gedrag te vertonen.
Als dat jouw definitie van verleiden is, dan kan ik daar zeker wel in meegaan. Ja.
We doen te veel op die grit en wilskracht. En we maken het onszelf niet makkelijk genoeg.
Het is wat Richard Thaler, die gedragseconoom die vorig jaar de Nobelprijs heeft gewonnen, die zegt het eigenlijk heel mooi. Hij zegt, we overschatten heel vaak ons eigen vermogen om ons gedrag te sturen. En hij zegt, terwijl er zoveel duidelijke voorbeelden zijn dat de meeste dingen die we willen niet vanzelf gaan. Hij zegt, er is niemand in de wereld, tenminste bijna niemand, die vanzelf om 7 uur wakker wordt. Daarvoor zetten we een wekker. Ja. Iedereen vindt dat normaal. Nou gaan we veranderen. Dan gaan we iets anders doen wat eigenlijk niet helemaal natuurlijk nog gaat. Nog niet natuurlijk gaat. En dan zeggen we, ja, maar is het een beetje kinderachtig om daar dan zeg maar dat soort interventies tegenover te zetten? Nee, je moet eerst jezelf kennen. We zijn niet heel erg goed in veranderen. We zijn heel goed in het herhalen van oud gedrag. We zijn niet goed in het zomaar vertonen van nieuw gedrag.
Ja, neem jezelf serieus in de kwetsbare mens die je bent.
Ja.
Veranderen is de norm geworden. Hè? Het is, ik roep altijd, verandermanagement is een tautologie geworden. We worden de hele dag geconfronteerd en verleid. En moeten ook mee in verandering.
Toch heb ik vaak de indruk dat, dat daar ook een businessmodel achter zit. Hè? Om dat maar te blijven herhalen.
Hou je mond. Ja.
Nee, maar er zijn ontzettend veel mensen.
Zeg dat nou niet hardop. Ja, wij leveren alle drie van.
Dames en heren, leuk dat u geluisterd heeft. Veel mensen worden geconfronteerd, dan wel of niet, vanuit de consultantwereld met verandering.
Precies.
Als je nou niet wil, als je nou er geen zin in hebt, kan ik een ander helpen te willen?
Kan ik een ander helpen om te willen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat iets gaan willen heeft heel vaak te maken met het ervaren van een waarom-achtige doel. Dus iemand zegt, oké, we moeten met z'n allen meer gaan inspelen op de wens van de klant. We moeten met z'n allen gezonder gaan leven. Nou, waarom? Als je de waarom niet kunt uitleggen, dan wordt het heel moeilijk voor mensen. Die waarom kan allerlei vormen aannemen. Die waarom kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van urgentie. Nou, dat is een bekend fenomeen natuurlijk in de veranderkunde. Dat mensen bepaalde mate van urgentie moeten ervaren. Niet te veel trouwens. Te veel urgentie leidt tot paniekvoetbal. Te weinig urgentie. Nou, dan zeggen we, nou, dat kan nog wel even. Dus er moet een soort mooie, nou ja, tussenmaat van urgentie worden gevonden, waarbij mensen het gevoel hebben van, oh wacht even, dit is toch best belangrijk. Dit is best een probleem aan het worden. En we kunnen het tij nog keren. Nou, die vorm van urgentie helpt. Maar het kan ook zijn dat je appelleert aan hogere doelen, waarvan mensen echt warm van worden. Ja, maar waarom? Waarom? Nou, omdat uiteindelijk we anders te grote problemen krijgen op het gebied van klimaatverandering. En daarom moeten we nu met elkaar beginnen.
En geldt hier ook dat veranderen, dat we dat niet moeten proberen door de ander te dwingen of te overtuigen, maar diegene ook werkelijk in dialoog met de ander moeten gaan om diegene zijn eigen urgentie te laten onderzoeken en ervaren?
Ja, tot op zekere hoogte. Ik ben wat dat betreft, als het bijvoorbeeld gaat over veranderingen die de overheid moet proberen door te voeren, omdat ze in het collectieve belang zijn. Het belang wat misschien niet iedereen ziet.
Zie Macron en zijn natuur.
Precies. Ja, daar heb ik helemaal geen moeite met een zekere mate van dwang. In die zin hebben we natuurlijk in onze democratie hebben we het machtsmiddel van geweld hebben we uitbesteed aan de overheid. De politie en het leger mogen gebruik maken van geweld. Je zou kunnen zeggen dat ook wetgeving waarbij bepaalde dingen worden verboden is ook een vorm van geweld. En ik denk eerlijk gezegd dat dat soms echt nodig is. Omdat we nou eenmaal als mensen niet heel erg geschikt zijn om altijd het lange termijn belang van onszelf, maar ook het collectieve lange termijn belang te overzien.
En dat is in organisaties, want deze radio-uitzending gaan ook over organisaties, is het die balans tussen dwingen en tegelijkertijd verleiden.
Ja, je kunt op een gegeven moment als leidinggevende geconfronteerd worden. Ik noem maar eens wat. Dan ben ik een grote energiemaatschappij. We weten dat we een transitie moeten maken. En ik weet dat we daar misschien wel 20 jaar voor nodig hebben om dat effectief te kunnen doen. En dan weet ik dus, we moeten nu gaan beginnen. Maar dan zullen er allerlei mensen zijn in ons belangennetwerk, noem ik maar eens wat, pompstationhouders, om eens wat te noemen, die gaan protesteren. Die zullen niet meteen misschien gele hesjes aantrekken. Hoewel, ze hebben ze wel in de winkel liggen. Dat is misschien. Ja, precies. Maar
in hun directe context.
Ja, precies. Dus ja. Maar de grap is dus in dit geval dat je dan ook soms mensen zeer tegen hun wil moet helpen om te veranderen. Omdat je weet dat je anders over 20 jaar als leidinggevende terugkijkt en je verantwoordelijkheid niet hebt genomen.
Dames en heren, wij hebben gesproken met Ben Tichelaar, die in zijn manmoedige poging de ladder ons geen handvatten, maar treden aanreikt om het doel te bereiken wat nodig is. Want Pantarij, alles stroomt, alles verandert. In u, buiten u en overal. En de katalysator op al die verandering, dat bent u zelf. Daar kunnen we anderen bij helpen. Zoals wij in deze uitzending geholpen zijn door zeg maar de katalysator van al ons kunnen en veranderen. Dames en heren, dank voor het luisteren. Dank Ben Tichelaar. En wij gaan terug naar de grote veranderaar, Glenn van den Burg.
Ja, ik heb daar bijzonder weinig aan toe te voegen. Jeroen, ik vond het bijzonder leuk dat jullie hier zijn en waren. En Ben, ja, je moet echt veranderen, want je bent te lang geleden hier geweest.
Ik kom graag terug.
Ik ga er heel erg over nadenken hoe ik je daartoe kan verleiden.
Nou, hij heeft het je uitgelegd. Je moet de microfoon in zijn slaapkamer zetten.
Dankjewel voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl